We gaan met elkaar naar Exodus, hoofdstuk 11. Exodus 11 wil ik met u opslaan. En we gaan het vanavond hebben toch wel over een moeilijk onderwerp. Namelijk over de goddelijke verkiezing. De uitverkiezing. Exodus, hoofdstuk 11, vanaf vers 1. De Heere nu had tot Mozes gezegd: nog één plaag zal ik over Farao en over Egypte brengen. Dat is de zwaarste plaag, dat is de tiende plaag, de plaag dat alle eerstgeborenen zullen sterven, zullen worden gedood. Nog één plaag zal ik over Farao en over Egypte brengen. Daarna zal hij u in uw geheel van hier laten gaan. Wanneer hij u laat gaan, zal hij u met geweld van hier wegdrijven. Spreek toch ten aanhoren van het volk, dat ieder van zijn buurman en iedere vrouw van haar buurvrouw zilveren en gouden voorwerpen vragen. En de Heere bewerkte dat de Egyptenaren het volk gunstig gezind waren. Ook was Mozes een zeer geziend man in het land Egypte, bij de dienaren van Farao en bij het volk. En Mozes zeide: zo zegt de Heere, te middernacht ga ik door het midden van Egypte. Dan zal iedere eerstgeborene in het land Egypte sterven, van de eerstgeborene van Farao, die op zijn troon zou zitten, tot de eerstgeborene van de slavin achter de handmolen. Ook alle eerstgeborenen van het vee. En er zal een luid gejammer zijn in het gehele land Egypte, zoals er nooit is geweest en zoals er nooit meer zal zijn. Maar tegen niemand van de Israëlieten zal een hond zijn tong durven roeren. Tegen mens, noch dier, opdat gij weet dat de Heere scheiding maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. En al uw dienaren hier zullen tot mij komen, dat is tot Mozes komen, en zich voor mij, Mozes, nederbuigen en zeggen: ga heen, gij en al het volk dat u volgt, daarna zal ik heen gaan. Toen ging hij in brandende toorn van Farao heen. En de Heere zeide tot Mozes: Farao zal naar u niet luisteren, opdat mijn wonderen in het land Egypte talrijk worden. Mozes en Aaron nu hebben al deze wonderen, al die plagen zijn dus wonderen, al deze wonderen gedaan voor het aangezicht van Farao. Maar de Heere verhardde het hart van Farao, zodat hij de Israëlieten niet uit zijn land liet gaan. Er staan een aantal bijzonderheden in het hoofdstuk, daar wil ik het vanavond niet zo over hebben. Ik wil het vanavond hebben over het punt dat er staat in vers 7 aan het eind: opdat gij weet dat de Heere scheiding maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. De Heere maakt scheiding. De Heere die verlost en de Heere die voert Israël, de Israëlieten, naar Kanaan. Dat heeft hij zich voorgenomen. En dat plan wat hij zich voorgenomen heeft, dat voert hij uit. En of de farao daar nou tegen in verzet komt, of de farao het daar nou mee eens is of niet, dat doet uiteindelijk helemaal niet ter zake. God volvoert wat hij zich voorgenomen heeft. Volvoert zijn plan. Alleen als je dan kijkt naar zowel de Israëlieten als de Egyptenaren, dan zou je kunnen denken van: ja, waarom is het nou zo dat de Heere met Israël die genadevolle weg gaat en niet met de Egyptenaren? Of het maar door te trekken naar de tijd van vandaag: waarom gaat God een genadevolle weg met ons en wij zo spreken niet met onze buurman of onze buurvrouw? Ja, over dat onderwerp is al heel veel nagedacht. Want laten we wel wezen, initieel zit er in beginsel helemaal geen verschil tussen de gelovigen hier in Egypteland en de ongelovigen hier in Egypteland. Dat kan je wel een beetje lezen, want als je dat gaat, bijvoorbeeld gaat naar Leviticus 17 en je gaat je verdiepen in de toestand van Israël, dan lees je in Leviticus 17 vers 7 dat daar staat: en zij, dat zijn de Israëlieten, de gelovigen, en zij zullen hun offers niet meer brengen aan de veldgeesten die zij overspelig nalopen. Nu ze verlost zijn uit Egypteland, zullen ze dat niet meer doen. Met andere woorden, toen ze in Egypteland waren, toen liepen ze overspelig de veldgeesten achterna en brachten zij die offers. Ga je naar Jozua en het laatste hoofdstuk van Jozua, Jozua 24, helemaal aan het eind van Jozua, Jozua 24... En je gaat daar kijken wat de toestand was van Israël in Egypteland. Dan lees je in Jozua 24 vers 14. Wel nu, vreest dan de Heere en dient hem oprecht en getrouw. Doet weg de goden die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde der rivier. De rivier de Nijl. En in Egypte. En dient de Heere. Je ziet uit dat die vaderen van het volk, die dus in Egypteland hebben vertoefd, ja, de afgoden dienden en de Heere zeiden: doet weg de goden die uw vaderen hebben gediend. En dat is toch wel een situatie die helemaal niet verschilt van de Egyptenaren. Goed, Israël bevond zich in Egypte, in de wereld, een beeld van de wereld. Maar Israël was absoluut niet met het hart op God gericht. Als je ook kijkt in Exodus, hoe Exodus begint in Exodus 2, dan lees je daar, Exodus 2 vers 23. En daar begint eigenlijk zo'n beetje de draad met het volk weer te worden opgepakt. Exodus 2 vers 23. In die lange tijd stierf de koning van Egypte. En de Israëlieten zuchten nog steeds onder de slavernij en schreeuwden het uit, zodat hun hulpgeroep over de slavernij omhoog steeg tot God. En God hoorde hun klacht. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Zo zag God de Israëlieten aan en God had bemoeienis met hen. Maar let wel. Is het nou zo dat er staat in vers 23 dat ze in die slavernij zuchten, hè, onder de slavernij, en dat ze het uitschreeuwden tot God? Wel nee, ze schreven het helemaal niet uit tot God. Ze schreven het wel uit. Ze kermen wel, en ze zuchten wel, en ze klagen wel, en ze roepen wel om hulp, maar niet tot God. Nee, maar er is een God in de hemel, en die ziet het aan. Dat hulpgeroep, dat stijgt omhoog, en God hoort het. En ook al wordt God helemaal niet genoemd, en helemaal niet gevraagd om er iets aan te doen, is het zo dat God hun klacht hoort, en dat God denkt aan zijn verbond wat hij met Abraham, Isaac en Jacob heeft gesloten. En daarom heeft God dan bemoeienis met dit volk. En zo zijn wij van nature ook. Van nature, toen wij de Heere nog niet kenden, toen riepen we wel, toen schreeuwden we wel. Maar we schreeuwden niet tot God. Als de omstandigheden en de situaties moeilijk werden. In Exodus 3 bijvoorbeeld, dan wordt Mozes geroepen. En Mozes wordt eigenlijk geroepen als de verlosser van Israël. Om Israël te verlossen uit Egypteland. Daar gaat dan heel hoofdstuk 3 mee heen met die roeping voor bij de brandende braambos. Maar weet Israël daar iets van? Weet Israël dat er een verlosser geroepen is? Wel nee, daar weten ze niks van heel die roeping die daar vindt, niet in Egypteland mocht. Daar zelfs helemaal buiten, in Midian. En zo is het met ons van nature ook. Toen we nog in onze zondige staat verkeerden, waren we stekenblind.
We wisten helemaal niet zelfs dat er een verlosser geroepen is die ons verlossen kan.
Maar uiteindelijk als ze dan op een gegeven ogenblik die verlosser Mozes horen spreken, dan lees je in Exodus 4 dat ze tot geloof komen. Exodus 4 vers 29. En Mozes ging met Aaron op weg en zij verzamelden al de oudsten der Israëlieten. Aaron sprak al de woorden die de Heere tot Mozes gesproken had en hij deed de tekenen voor de ogen van het volk. Het volk nu geloofde. En toen zij hoorden dat de Heere op de Israëlieten acht geslagen en hun ellende gezien had, knielden zij en bogen zich neer. Ze komen tot geloof. De Heere die ziet hun ellende. En de Heere ziet hun ellende. En hij laat door Aaron, door Mozes en Aaron tot hun het woord doen komen en ze zien de tekenen die voor hun ogen gedaan worden en het volk kwam tot geloof. En je leest dat ze knielen en dat zij zich neerbuigen, zijn tot geloof gekomen. Maar zijn ze nou direct van hun afgoden verlost, van hun afgoden vrij? Nou mensen, absoluut niet. Absoluut niet. Want je leest bijvoorbeeld in Ezekiel 20, en daar krijgen we een blik in het hart van God, Ezekiel hoofdstuk 20. En ik lees dan vanaf vers 4. Wilt gij hen oordelen? Wilt gij oordelen, mensenkind? Maak hun de gruwelen, dat is de afgoderij, van hun vaderen bekend. En zeg tot hen, tot Israël, zo zegt de Heere Heere. Ten dagen dat ik Israël uitverkoos, heb je een uitverkiezing van Israël. Zwoer ik een eed aan het geslacht van het huis Jacobs, en ik maakte mij aan hen bekend in het land Egypte. Ja, ik zwoer hun een eed, zeggende, ik ben de Heere uw God. Te dien dagen zwoer ik hun, dat ik hen uit het land Egypte zou leiden naar een land dat ik voor hen uitgezocht had, vloeiende van melk en honing. Een sieraad is het onder alle landen, en ik zeide tot hen, ieder werpen de gruwelen weg, dat zijn de afgodsbeelden, waarop zijn ogen gevestigd zijn. Verontreinig u niet met de afgoden van Egypte, ik ben de Heere uw God. Maar ze waren weerspannig tegen mij en wilden naar mij niet luisteren. Niemand wierp de gruwelen weg, waarop zijn ogen gevestigd waren. En de afgoden van Egypte verlieten ze niet, zodat ik overwoog mijn grimmigheid over hen uit te storten, mijn toorn ten volle over hen te brengen in het land Egypte. Maar ik heb gehandeld ter wille van mijn naam, om die niet te ontheiligen ten aanschouwen van de volken in wier midden zij woonden, voor wier ogen ik mij aan hen had bekendgemaakt door hen uit het land Egypte te leiden. Ja. En dat is een beeld ook van ons. Want als wij tot geloof komen en de Heere leren kennen, dan zegt de Heere ook in ons leven, doe de afgoden uit je leven weg. En we kennen ook heel wat een afgoden in ons leven als we erover nadenken, waar je vaak aan vastzitten. En dat kan geld wezen, dat kan van alles zijn, vul maar in. En de grootste afgod die we nog in ons leven hebben, dat zijn we nog zelf ook. Daar zitten we zo aan vast. Aan alles wat die oude mens mooi vindt. Alles wat die oude mens begeert. Waar hij zijn hart op zet. Waar hij in zijn hart mee bezig is. De dingen van deze wereld. De dingen van Egypte. De knoflook enzovoort. Waar het volk Israël ook naar terug verlangde. Al die zogenaamde aardse zegeningen. Waarop hij zijn oog gevestigd heeft. En daar hebben we ook onze oog op gevestigd. En de Heere moet constateren dat niemand wierp de gruwelen weg waarop zijn ogen gevestigd waren.
Ze waren weerspannig en ze wilden naar de Heere niet luisteren. En zo zijn wij ook. Wij willen vaak naar de Heere niet luisteren. En toch heeft God een verkiezing gedaan. Toch heeft God hier Israël verkozen en zwoer hij een eed om ze te verlossen uit Egypteland en ze te brengen naar het land Kanaan. Maar ze verschillen dus in feite geen spier van die Egyptenaren. Ze zijn eigenlijk, bevinden zij zich in dezelfde toestand. Die Egyptenaren, die hebben dezelfde gruwelen waar ze voor knielen als de Israëlieten. Daar is geen verschil in. En je ziet ook, het volk is dan wel dat ze de Heere hebben leren kennen, maar ja, dat volk, dat is ook de Heere dan, ook al hebben ze dan gebogen in hoofdstuk 4, en hebben ze geknield voor de Heer en geloofden ze Mozes en Aaron. Je leest in Exodus 6, dat er staat in vers 8, notabene als de Heere zegt wat hij allemaal met ze gaat doen. Ik zal jullie verlossen. Ik zal jullie brengen naar het land Kanaan, vloeiende van melk en honing. Ik zal dat geven tot een bezitting. Ik de Heere, dat staat er in vers 8. Toen sprak Mozes aldus tot de Israëlieten, maar zij luisterden niet naar Mozes uit ongeduld en wegens de harde slavernij. Vervolgens zeide de Heere tot Mozes, ga naar Farao, de koning van Egypte, en zeg dat hij de Israëlieten uit zijn land moet laten gaan. Maar Mozes sprak voor het aangezicht des Heeren, de Israëlieten luisteren niet eens naar mij, hoe zou dan de Farao naar me luisteren? Niet luisteren, ongehoorzaam zijn, de gruwelen niet uit je midden weg doen. Nou, dat is een toestand, eigenlijk van de gelovigen vaak, waar deze Israëlieten een beeld van zijn. Want zo zijn wij ook. Ik denk dat het ook de reden is, deze ongehoorzaamheid, dat de Heere, als je naar die 10 plagen kijkt, dan zie je dat de eerste 3 plagen niet alleen het land Egypte raakte, over de Egyptenaren kwam, maar ook het land Goshen raakte. Ook over de Israëlieten kwam, de eerste 3. De verdere plagen niet, maar de eerste 3 wel. En dat was als het ware om Israël ook daarvoor te straffen en tot andere gedachten te brengen. Om ze te leiden tot bekering. En vaak in ons leven is het zo, we hebben wel de Heer Jezus leren kennen in ons leven. Net zoals Israël in Exodus 4. En dat we geloofden en dat we bogen en knielden. Maar vaak is daar daarna een weg dat we toch niet bereid zijn ten volle de Heere te gehoorzamen. En die afgoden uit ons leven weg te doen en de Heere te vertrouwen en de Heere te volgen op reis naar Kanaan. Nou, je kan je afvragen van waarom nou dat genadevolle handelen van de Heere aan Israël met aan de andere kant dat niet genadevol handelen van de Heere ten aanzien van de Egyptenaren en bijvoorbeeld ten aanzien van de Farao. Want aan het eind van het hoofdstuk staat dan ook Israël, hebben we gelezen uit Ezechiël, wilde niet luisteren, maar de Farao, staat er in vers 9 van Exodus 11, toen Mozes van de Farao heen ging, terwijl de Farao, toen hij dat hoorde, dat die 10e plaag kwam, in brandende toorn verkeerde. Er staat in vers 9, en de Heere zei tot Mozes, Farao zal naar u niet luisteren, opdat mijn wonderen in het land Egypte talrijk worden. Mozes en Aaron nu hebben al deze wonderen gedaan voor het aangezicht van Farao. Maar de Heere, wat deed de Heere? De Heere verhardde het hart van Farao, zodat hij de Israëlieten niet uit zijn land liet gaan. De Heere verhardde het hart van Farao. En dat lezen we hier steeds in deze hoofdstuk. Daarom mogen we de vraag heus wel eens stellen, die altijd eigenlijk bij dit gedeelte gesteld wordt terecht, van hoe zit dat nou met die goddelijke verkiezing? Hoe zit het nou met die verharding? Hoe zit het nou met aan de ene kant met de ontferming, dat God zich ontfermt over Israël, terwijl Israël helemaal eigenlijk niet tot op hem riep. Maar God ontfermt zich over hen en gaat een weg met hen. En ondanks dat Israël, en u moet Exodus, Ezekiel 20 maar eens helemaal lezen, dan lees je dat niet alleen in Egypteland ze niet luisteren en de gruwelen niet weg willen doen. Dat doen ze ook in de woestijn en dat doen ze ook nog eens een keer in Kanaan ook. En nog later ook nog. Het is één grote weg van, eigenlijk van steeds maar vallen en opstaan. En zo is de geloofsweg. Maar God ontfermt zich toch over dit volk. Net zo goed hij zich over ons ontfermt. En aan de andere kant zie je dat hij het hart van varen overhart. En dan moeten we natuurlijk naar Romeinen. Romeinen 9, waar dat door Paulus wordt aangehaald. En ook elke Bijbelverklaring die over Exodus gaat, die verwijst ons dan naar Romeinen hoofdstuk 9. Romeinen 9. Dat gaan we niet helemaal lezen. Maar toch het belangrijkste stukje wat in relatie staat hier met Exodus 11. Romeinen hoofdstuk 9. En dan wil ik lezen vanaf vers 14. En houden in gedachten de ontferming van Israël aan de ene kant en de verharding van Farao's hart aan de andere kant. Nou, dan rijst er een vraag. Vers 14 is die vraag. Wat zullen we dan zeggen? Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? En hier is het omdat die vorige zin er staat, hè, vers 13. Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Antwoord, volstrekt niet. Want hij zegt tot Mozes, over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen. En jegens wie ik barmhartig ben, zal ik barmhartig zijn. Het hangt dus niet daarvan af of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God die zich ontfermt. Want het schriftwoord zegt tot Farao, daartoe heb ik u doen opstaan, opdat ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde. Hij ontfermt zich dus over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. En God verhardde Farao's hart. Uitverkiezing. Goddelijke verkiezing. Ja, er is al heel veel over geschreven. En vaak zijn er hele theologische bolwerken opgericht op dit gedeelte wat we hebben gelezen en dan wat breder hierin op Romeinen 9. Hele theologische verhandelingen. Wat hierbij heel belangrijk is voor onze uitleg en om de handelwijze van God te begrijpen en te doorgronden, is het uiterst belangrijk dat we natuurlijk Romeinen 9 zien in zijn context. En dat we deze vers er niet zomaar uitlichten, maar dat we deze verse laten in een context. En wat is de context? De context is Romeinen 9, 10 en 11. Wat wordt erin behandeld? Daar wordt in feite in behandeld het verleden, het heden en de toekomst van Israël. Dispensationeel gezien. Wanneer werd Romeinen geschreven? Aan het eind van de handelingen. En wat geschiedde aan het eind van de handelingen? Wat ging gebeuren met Israël? Wat zag je in ontstaan in de handelingen? Steeds meer en meer. De verharding van Israël. En wat zou er aan het eind van de handelingen gebeuren in Handelingen 28, vers 25 tot en met 28, wat zie je daar gebeuren? Dat God het hart van Israël heeft verhard. En Israël lo-ami werd. En dat uit die periode van de handelingen er een gelovig overblijfsel voortkomt van Israël dat hij verkiest. Tezamen met een volk wat hij geroepen heeft voor zijn naam uit de heidenen toen hij daar op bezoek ging, om Israël te tonen dat hij naast de verkiezing van Israël zomaar bereid was en zomaar kon en zomaar soeverein was om een volkje uit de heidenen te verkiezen voor zijn naam. Maar God is soeverein. God hoeft aan niemand uitleg te geven van zijn daden. Hij is aan niemand verantwoording schuldig. Dat is soevereiniteit. God is soeverein. En in zijn soevereine genade heeft hij in de handelingen nog een volkje voor zijn naam uit de heidenen genomen. En hij voegt dat samen met het gelovige overblijfsel uit de handelingen van Israël. En het wordt een reine maagd voor de Here, een bruidsgemeente. Maar die verharding van Israël, daar gaat het hier in feite om. Met daarachter hier het voorbeeld van de verharding van Farao. Ze lopen het op uit in Romeinen 9, 10 en 11. Romeinen 11, vers 25. Romeinen 11, vers 25. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. En wat is dat geheimenis? Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Een verharding van Israël. Daar gaat het om. En u moet je eens voorstellen dat dat dus dreigt aan het eind van de handelingen. En dat daar een Jood zit. En de Jood komt daartegen in verweer. Dat wat Paulus hier uit gaat leggen over de toestand van Israël. De verharding van Israël. En het ontstaan van een gelovige overblijfsel. Samen met een groepje uit de heidenen. En dat het één wordt. Eén groep, één geloofsgroep. En de Jood komt in verzet. En die tekent bezwaar aan. En die zegt, oh Paulus, dat gaat toch zomaar niet. Wij Israëlieten zijn toch Gods uitverkoren volk. Ik ben toch nageslacht van Abraham. Ik heb tot recht op het koninkrijk. God kan toch zomaar niet Israël aan de kant schuiven. God kan toch niet zomaar Israël verharden. En dat is belangrijk om te weten. Zo moet je Romeinen 9... 10 en 11 lezen. Dispensationeel met het vraagstuk van Israël in het middelpunt. Want het gaat in Romeinen 9, 10 en 11 over Israël. Israël in de handeling. En een Jood maakt bezwaar. En je hoort die Jood steeds spreken tegen de apostel Paulus. Het is als ware hier in Romeinen 9, 10 en 11 continu een vraag- en antwoordspel. Paulus is als ware in gesprek met die Jood. En geeft steeds antwoord. En het is geen heiden die spreekt en bezwaar maakt. Het is een Jood die spreekt en bezwaar maakt. Een heiden die maakt meteen met Romeinen 9 op hele andere punten opeens bezwaar. Waar een Jood nooit bezwaar over zou maken. Wij maken bijvoorbeeld, dan zouden bezwaar maken, en dan lees je gelijk in de Bijbelverklaringen van alles van, dat Esau wordt verworpen en dat Jacob wordt lief gehad. Nou, sorry hoor, maar een Jood heeft daar geen moeite mee. Denkt u echt dat een orthodoxe Jood daarover valt, dat God Jacob lief had en de Edomiet niet? Edom niet? Esau niet? Wel nee, daar maakt hij zich helemaal niet druk om. Geen enkele Jood zit daarmee. Ja, wij zitten daarmee. Maar je moet het niet lezen met jouw ogen. Je moet het lezen met Joodse ogen in de handelingen. De vraag namelijk van Romeinen 9 gaat dieper. Romeinen 9 vers 14. Dan vaak gewoon in de Bijbelverklaringen hierover wordt aangestipt. Vers 14. Wat zullen wij dan zeggen? Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Ja, die vraag die komt voort uit een verkiezend voornemen van genade ten aanzien van het gelovig overblijfsel en de verwerping en de terzijdezetting en de verharding van Israël aan de andere kant. En het is dit en niet het haten van Esau, dat de Jood onrechtvaardig vindt. De Jood vindt onrechtvaardig dat God Israël zomaar aan de kant schuift. En dat Israël wordt verhard. En hetzelfde geldt voor het verharden van Farao's hart. Hè? wat voor Esau geldt, geldt ook voor de farao. Geen enkele Jood, geen enkele orthodoxe Jood heeft er problemen mee dat God het hart van farao verhardde. Daar zal je geen Jood over horen. Ja, wij gaan erover vallen. Christenen gaan erover vallen. Over Gods handelwijze. Maar geen Jood valt erover.
Wat de orthodoxe Jood wel meteen bezighoudt, is de mogelijkheid dat er een mogelijkheid zou zijn dat een afstammeling van het zaad van Abraham geen genade zou vinden bij God. Dat Israël Loami zou worden en dat de Heere Israëls hart zou verharden. We zien dus bij heidenen, vanuit ons gezichtspunt gezien, is er meteen met Romeinen 9 heel anders. Wij maken meteen moeilijkheden in de verwerping van Esau en de verharding van farao's hart. Maar het is belangrijk om te zien dat wij deze problemen dan in Romeinen 9 veroorzaken door onszelf. En dat die problemen er niet zijn als we Romeinen 9 lezen door Joodse ogen. Romeinen 9, vers 14. Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet. Want hij zegt tot Mozes, over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen. En jegens wie ik barmhartig ben, zal ik barmhartig zijn. Het hangt dus niet daarvan af of iemand wil, dan wel of iemand loopt, dus wat iemand ook wil, hoe iemand ook loopt, daar hangt het helemaal niet van af. Het hangt van God af, maar van God die zich ontfermt. Want het schriftwoord zegt tot farao, daartoe heb ik u doen opstaan, daarom heb ik je laten verrijzen, daarom heb ik je heel, heel groot gemaakt, zo kan je het ook vertalen, opdat ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde. Conclusie, hij ontfermt zich dus over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Ja, wat er heel vaak gebeurt is dat deze verzen volledig worden losgeweekt uit die context van Romeinen 9 en dat er dan van alles wordt gemaakt. Calvin is er een ster in geweest en alle Calvinisten erachteraan. Daar is de hele Calvinistische leer over de uitverkiezing opgestoeld. Dat mensen door God zomaar willekeurig verkozen zijn ter helle en verkozen zijn ten hemel. En dat hoe men ook loopt en wat men ook wil, men daar niets aan kan veranderen. En men is eenmaal zo voorbestemd. En daar loopt het ook op uit. En dat is Gods soevereine wil. Ja, als we het uit de context halen, dan kunnen we er van alles van maken. Maar laten we dat nou eens in de context lezen. Want Romeinen 9, vers 15... waar het mee begint, zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Het antwoord is volstrekt niet. God is niet onrechtvaardig. Gaat ook niet onrechtvaardig met de mens om. Is dus helemaal niet zo dat God verkiest ter helle of verkiest ten hemel van tevoren. Want hij zegt tot Mozes, over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen. En jegens wie ik barmhartig ben, zal ik barmhartig zijn. Nou, zowel vers 15 als ook vers 18. Hij ontfermt zich dus over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Dat zijn allebei twee aanhalingen uit welk Bijbelboek? Exodus. En weer, laten we nou in zo'n context alsjeblieft houden en lezen. Waar komt het vandaan, vers 15? Over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen. En jegens wie ik barmhartig ben, zal ik barmhartig zijn. Nou, dat komt uit Exodus 33. Nou, laten we dat dan lezen. Exodus 33. En dan zit je in dat gedeelte, wat eigenlijk al in het voorgaande hoofdstuk begint. Exodus 32. En doorgaat in 33. Dat is het gouden kalf. Exodus 32 begint met het gouden kalf en dat gaat zo door. Hoofdstuk 33, 30 in en dan krijg je daarna dat er een gesprek plaatsvindt tussen Mozes en de Heere. En dan vraagt Mozes of hij de heerlijkheid des Heere mag zien. En daar komt die tekst uit Romeinen 9 voor. In Exodus 33, vers 19. En dat is dan Mozes die iets vraagt. Maar Mozes zeide, vers 18, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Hij nu zeide, ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam des Heren voor u uitroepen. Ik zal genadig zijn, Romeinen, wie ik genadig ben en mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Hij zeide, gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal mij zien en leven. De Heere zeide, zie, bij mij is een plaats waar gij op de rots kunt staan. Wanneer mijn heerlijkheid voorbij gaat, zal ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand bedekken totdat ik ben voorbijgegaan. Dan zal ik mijn hand wegnemen en gij zult mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Wat een genade wordt aan Mozes verleend. Hij vraagt de heerlijkheid des Heeren te zien. De Heere zegt, dat is eigenlijk onmogelijk. Maar ik zal toch genade bewijzen aan wie ik genade wil bewijzen. Ik ontferm mij over wie ik mij ontfermen wil. En ik ontferm mij over je, Mozes. En ook al kan het eigenlijk niet dat je heerlijkheid ziet, want dan zou je niet meer kunnen leven. Zal ik je zetten in een rotspleetje. En ik zal je met mijn hand bedekken en dan ga ik aan je voorbij. En dan zal jij mij van achteren kunnen zien. Dat is iets geweldigs. Mag ik u vragen, is dit nou negatief of is het positief? Dit is toch ongelooflijk positief? De Heere gaat zijn weg met zijn knecht Mozes. Met de mens Mozes. En Mozes trekt zich tot de Heere uit. En de Heere die is hem genadig. De Heere komt hem tegemoet. Als je dit dus leest, dan moeten we hier niet van maken van Romeinen 9, hè, vers 14 en 15. Alsof dit een openbaring is van Gods soevereiniteit in negatieve zin. Dit is de openbaring van Gods soevereiniteit in positieve zin. Dat hij met ieder mens, ook met Mozes, steeds verder wil gaan. Genadig wil zijn. Warmhartig wil zijn. Zich wil ontfermen over ons. Als je leest het begin van Exodus 33, dan lees je dat Israël dus danst om dat gouden kalf. En dat de Heere het noemt een hardnekkig volk. En wat zie je hier dan in hoofdstuk 32, waar de hele geschiedenis begint met het gouden kalf, dan staat er in vers 10 op een gegeven ogenblik dat de Heere zich voorneemt eigenlijk dit volk te straffen. Maar Mozes, die komt daar in hoofdstuk 32 dan tegen in verweer. En die neemt het voor dat volk op. En dan staat er in vers 10 dat de Heere tegen Mozes zegt. Ik begin met vers 9. Vervolgens zei de Heere tot Mozes. Ik heb het volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. Nu dan laat mij begaan dat mijn toorn tegen hen ontbrande en ik hen vernietigen. Maar u zal ik tot een groot volk maken. Kon de Heere dat doen? Ja, de Heere kon dat doen. Is de Heere soeverein om dat te doen? Ja, natuurlijk is de Heere soeverein om dat te doen. En zou het nog zo zijn dat je zou kunnen zeggen, nou, dat is geen eens onrechtvaardig. Want als je ziet, het volk is verlost.
En dan staan ze notabene, terwijl de Heer een verbond met dat volk sluit, op de Horeb, beneden de Horeb, notabene met Aaron, dansen ze om het gouden kalf. Doe dat volk maar gewoon weg. Wij mensen hadden al lang afgerekend met dat volk. En de Heer stelt het voor. Ik reken nu af met dat volk en ik ga met jou verder. En net zo goed ik uit Abram een zoon verwekte en een heel volk verwekte, kan ik ook uit Mozes een heel volk verwekken. Het zou geen eens onrechtvaardig zijn. Als de Heer zijn dreiging had uitgevoerd en heel dat volk was omgekomen. Maar wat zegt dan Mozes, vers 11? Toen zocht Mozes de gunst van de Heere zijn God en zeide, waarom, Heere, zou uw toorn ontbranden tegen uw volk, dat gij uit het land Egypte hebt geleid, met grote kracht en met een sterke hand? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen, tot hun onheil heeft hij hen uitgeleid, om hen te doden in de bergen en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het onheil waarmede gij uw volk bedreigt. Denk aan Abraham, Isaac en Israël, uw dienaren, aan wie gij gezworen hebt bij uzelf en tot wie gij gesproken hebt. Ik zal uw nakomelingschap vermenigvuldigen als de sterren des hemels. In het gehele land waarover ik gesproken heb, zal ik aan uw nakomelingschap geven om het voor altijd te bezitten. En wat gebeurde dan? En de Heere kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen. En de Heere voert dan zijn dreiging niet uit. Het is bijzonder dat Paulus in Romeinen 9 dit over Mozes aanhaalt. Want hij zit eigenlijk in dezelfde positie als Mozes. Als je leest in Romeinen 9 aan het begin, Romeinen 9 vers 3... Dan lees je dezelfde smart die Mozes ook had over het volk Israël. Die smart had Paulus ook. Romeinen 9 vers 2. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn. Ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Immers zij zijn Israëlieten. En dezelfde gemoedstoestand die Mozes meemaakte, maakt ook hier Paulus mee. Als hij ziet hoe hardnekkig dit volk is. We zien dus dat als God Mozes tot een groot volk had gemaakt, er geen enkele onrechtvaardigheid in het geding zou zijn. Israël en ook wij in ons leven denken vaak dat we, als we nu eenmaal in een roeping van een roeping gehoord hebben, en als ware die roeping moeten vastmaken in ons leven, dat we er een beetje prat op gaan, die we geestelijk geworden zijn, maar dat we in de praktijk van ons leven, als we niet oppassen, hetzelfde doen als Israël, dat er talloze gruwelen in ons leven zijn, talloze afgoden in ons leven zijn, die we maar niet uit ons leven wegdoen, dat het één groot drama in ons leven is, ondanks dat we verlost zijn, dat we net als de Israëlieten niet willen luisteren naar de Heere. En dan denken we maar dat we in een positie zijn dat we als het ware onaantastbaar zijn. We zijn niet onaantastbaar. We hebben te maken met een soeverein God. Die soeverein handelt. En als hij zo hier met Israël had gehandeld, dan was hij nog rechtvaardig geweest ook. Want ze verdienden het. En zo verdienen wij het in ons leven ook. En we moeten bedenken wat Johannes de Doper tegen die farizeeërs en tegen die schriftgeleerden, die dus bij de Jordaan kwamen kijken naar de doop van Johannes. Wat zei Johannes tegen ze in Matthäus 3? In Matthäus 3 zei Johannes de doper tegen deze farizeeën en schriftgeleerden, en al tegen al die hoogwaardige gelovigen: jullie die gaan de prat op dat jullie nakomelingen zijn van Abraham, maar wees ervan bewust dat God bij macht is uit deze stenen nakomelingschap aan Abraham te verwekken. Wie denk je wel dat je bent?
En dat moeten we als het ware beseffen. We hebben te maken inderdaad met een soeverein God. En God verkiest. Maar God is ook een God van liefde.
Een God van genade. Een God van barmhartigheid. Hij ontfermt.
En Romeinen 9 vers 15 is iets heel positiefs. En je mag niet op Romeinen 9 vers 15, 16, 17 en 18 een heel bolwerk gaan bouwen. Terwijl je voorbij gaat aan de context. Namelijk wat heeft de Heer gedaan in de handelingen. Met het volk van Israël. Hij werkte mede samen met de apostelen, staat er in Hebreeën 2. Door allerlei geestesgaven te geven. Door allerlei wonderen te geven. Het hield niet op met wonderen. En al die wonderen, Exodus 11, al die wonderen die geschieden door Mozes en Aaron. In het land Egypte, in die wereld. Net zo goed dat in de handelingen ook al die wonderen, krachten en tekenen plaatsvonden. En ze hoefden dat alleen maar te geloven. Er zijn ook heilswonderen in ons leven. Die we alleen maar hebben te geloven. Waarop ik in mogen gaan. En de positieve kant hier is. Dat de Heere altijd bereid is. Om maar weer verder met ons verder te gaan. Want hij wil zijn plan zo graag aan ons volvoeren. Hij is barmhartig. Hij is genadevol. Hij wil zich ontfermen. Hij openbaart zich. En als wij net als Mozes, net als Paulus, ons uitstrekken naar de Heere, dan openbaart de Heere ons ook nog aan ons. Dan mogen wij zijn heerlijkheid aanschouwen. Ja, dan kom je op het punt van niet het positieve, maar ook dat er een negatieve kant aan zit. Niet alleen dat God zich genadevol opstelt en zich ontfermt over Israël en over ons, maar aan de andere kant dat God ook kan verharden. Dat God ook een keer kan brengen. Farao's hart kan verharden. Ik lees hier Romeinen 9, vanaf vers 17. Want het schriftwoord zegt tot Farao: daartoe heb ik u doen opstaan. Daartoe heb ik u groot doen worden. Hij werd een grote koning, een grote farao. Hij werd als ware de machtigste mens in zijn tijd op aarde. Je zou het kunnen vergelijken met de president van de Verenigde Staten. Dat is ook zo'n beetje de machtigste man op aarde. Zo'n beetje. Nou, dat was hij ook. Daartoe heb ik u doen opstaan. Met wat voor doel? Opdat ik je hart zou verharden? Nee. Opdat ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde. Is dat positief of negatief? Dat is hartstikke positief. Als de Heere dat over u of mij zegt van: ik heb je groot gemaakt opdat ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde, dan zit daar niets negatiefs in. Maar wat deed Farao? Farao ging tegen de Heer in. Toen Mozes, hebben we gelezen in Exodus 5, als Mozes bij Farao komt, dan zegt Farao: ik ken die Heer niet en ik wil hem niet kennen ook. En ik laat het volk niet gaan. Dat is het probleem. Continu lees je dat in Exodus, dat de Heere zich aan Farao wil bekendmaken. Dat de Heere zich aan de Egyptenaren, niet alleen aan de Israëlieten, maar ook aan de Egyptenaren wil bekendmaken, opdat gij weet dat ik de Heere ben. 16 keer lees je in Exodus, dat gaan we niet allemaal opzoeken, al die teksten, maar 16 keer lees je in Exodus wat het doel van de Heere is. Dat hij zich zowel aan de Israëlieten als aan de Egyptenaren wil openbaren dat hij de Heere is en dat ze zullen ontdekken zijn naam. Het was voor Mozes en Aaron het proclameren van de naam van God, zowel aan Israël in ongeloof, als aan de Egyptenaren in ongeloof. Dat moeten we niet vergeten. Maar in dat proclameren van de naam van God en in het doen van al die tekenen, zie je dat Israël tot geloof komt toen ze de tekenen zagen en zich nederbogen en knielden, terwijl de Egyptenaren dat bleven weigeren. En dat met nadruk de farao van Egypte bleef weigeren om God te erkennen. En wat zie je dan? Er komen al die wonderen, al die plagen komen voorbij. En wat zie je bij elk wonder wat plaatsvindt? Want het was een wonder hoor. Als opeens een staf in een slang verandert. Hè? Of als opeens water in bloed verandert. En al die wonderen die en al die wat dan in mensenogen ervaren is als plagen, maar het waren wonderen. De Bijbel noemt het wonderen. Maar wat lees je steeds? En farao verhardde zijn hart. Hoeveel keer heeft farao zijn hart verhard? 5 keer. 5 keer. Bij de eerste 5 plagen lees je steeds. En farao verhardde zijn hart. Dan lees je niet bij de eerste 5 plagen. En God verhardde het hart van farao. Nee, het was farao zelf die het deed. En God was hem genadevol. 5 keer gaf de Heere hem de kans om door die wonderen, door die tekenen, daarop in te gaan en te geloven. En die naam des Heeren aan te nemen en ook te buigen en ook te knielen, zoals heel het volk Israël had gedaan. Maar hij verhardde zijn hart. En pas bij de 6e keer, dan lees je voor het eerst, en God verhardde farao's hart. En dat lees je dan ook 5 keer. De eerste 5 keer is het farao zelf. En de laatste 5 keer is het dat God het hart van farao verhardde. Opdat mijn wonderen in het land Egypte talrijk zullen worden, stond er in Exodus 11. En Romeinen 9 vers 17. Mijn naam verbreidt zal worden over de gehele aarde. En je kan ook lezen in het lied van Mozes, wat beschreven staat, als Israël dan is uitgetogen, door de Schelfzee is gegaan, als ze dan op de andere oevers staan, dan hoor je dat Mozes zomaar een lied gaat zingen. Een eigen lied heeft hij gecomponeerd. En in dat lied, daar wordt dan verhaald hoe de omringende volkeren allemaal sidderen van angst. Oh, het is niet, zou ik maar zeggen, in een achterhoekje van deze wereld gebeurd. Nee, het was in het middelpunt van de wereld. Egypte was het middelpunt van de wereld. En farao was de machtigste heerser op aarde, waar dit mee gebeurde. En toen al die plagen, al die wonderen, al die tekenen over Egypte kwamen, toen heeft de hele wereld het gezien. En alle volken van rondom, die sidderden. En die worden dan met name beschreven, al die volkeren, hoe ze allemaal bang zijn en sidderen voor de God van Israël. En dat ze inderdaad, wat hier staat, is uitgekomen. Daartoe heb ik u den opstand, farao, opdat ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde. Nou, dat is gelukt. En dan, als Paulus dan terugziet op deze geschiedenis in Egypteland met de farao, dan heeft hij die opmerking van vers 18. Hij ontfermt zich dus over wie hij wil, en hij verhardt wie hij wil. Ja, God is soeverein. Maar in de praktijk zie je, in die hele geschiedenis met farao, dat God handelt in barmhartigheid en in langmoedigheid met farao. Dat ondanks dat farao niet geloven wil en maar in verzet blijft en zich verhardt, dat God steeds genadevol is en hem weer een kans geeft. En weer een kans geeft. En weer een kans geeft. Tot 5 keer toe. Het gevaar dreigt altijd dat wij God willen gaan beschuldigen. Dat hij op het laatst farao's hart heeft verhard. En dat farao zich daardoor niet meer kon bekeren. Daarom staat er 18 vers 19. Gij zult nu tot mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie wederstaat zijn wil? Maar gij, o mens, wie zijt gij dat gij God zou tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerde zeggen, waarom hebt gij mij zo gemaakt? Of de pottenbakker niet ter vrije beschikking over het leem om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol en het andere tot alledaags gebruik? En als God nu zijn toorn willende tonen en zijn kracht bekendmaken, de voorwerpen des toorns die ten verderven toebereid waren, met veel langmoedigheid verdragen heeft, juist om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming die hij tot heerlijkheid heeft voorbereid. En dat zijn wij, die hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Nou, God is als ware, dat wordt hier aangehaald uit Jesaja, uit Jeremia, als ware een boetseerder. En die boetseerder, die pottenbakker, die zie je bezig. En wat doet die boetseerder? Die boetseerder die probeert met dat leem, probeert hij een prachtige vaas te maken. En af en toe gaat mis. En dan begint hij weer overnieuw. En af en toe lijkt het wel of ja, dat die pot weer een eigen wil heeft. En het gaat weer mis. Keer op keer gaat het mis. En op een gegeven ogenblik, nou, als hij er dan geen mooie vaas van kan maken, dan maakt hij er maar een vat van ten onere. Een voorwerp des toorns, zoals hier staat. We maken er nou niet van dat God van tevoren maar zomaar zich voorneemt om ook vaat te maken des toorns. In vers 22 hier krijg je dan gelijk een contradictie, want wat staat in vers 22? En als God nu zijn toorn willende tonen en zijn kracht bekendmaken, de voorwerpen des toorns die ten verderven toebereid waren, met veel langmoedigheid verdragen heeft. Het is toch ondenkbaar, als God van tevoren zich had voorgenomen om voorwerpen te maken des toorns en stond al bij voorbaat vast, dan hoefde hij dat toch niet met veel langmoedigheid te verdragen. Nee, waarom heeft hij dat met veel langmoedigheid verdragen? Omdat hij juist bezig was om daar wat moois van te maken. Helemaal geen voorwerp des toorns, maar een voorwerp zoals hier staat van ontferming. De Heere wil zich ontfermen. De Heere is barmhartig. De Heere strekt zich tot ons uit. En dat doet hij keer op keer op keer in ons leven. Dat deed hij ook bij Farao. Dat doet hij bij ieder mens. Hij ontfermt zich over wie hij wil. Hij is daar soeverein in. En gelukkig is het maar zo, vers 16, dat het niet afhangt. Het hangt dus niet daarvan af of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God die zich ontfermt. En dat is gelukkig zo. Want als het van mijn kant zou moeten afhangen hoe ik loop en hoe ik wandel, nou, dan zou er van de Heer zijn kant weinig ontferming over me zijn. Maar het hangt niet gelukkig van mij af. Want als het van mij zou afhangen, ik ga continu in mijn leven onderuit. Hij die staat ziet toe dat hij niet vallen. En we hebben nou eenmaal die gruwelen in ons leven. Wat wij helemaal niet zo gruwelijk vinden. Maar wat wel afgoden in ons leven zijn. Zaken zijn die eigenlijk tussen ons en de Heere instaan. Zaken zijn die we op de eerste plaats in ons leven zetten. En de Heer komt er dan nog eens Jan achteraan. Terwijl de Heer op de eerste plaats in ons leven dient te staan en dient te zijn. Daar gaat het om. Als je terugkijkt naar Farao. Terugkijkt naar Exodus. Dan moeten we gewoon constateren. Ja, de situatie in het begin was gelijk. Israël en de Egyptenaren. Beide ongelovig. Beide kenden ze de Heere niet. Het was de Heere die zich uitstrekte naar Israël toe. Maar ook naar de Egyptenaren toe. die een verlosser zond. Mozes, om zijn naam bekend te maken. Bekend te maken, zo bekend te maken over de gehele aarde. En hij had eigenlijk twee figuren die hij daarvoor gebruikte. Aan de ene kant Mozes met de Aaron en aan de andere kant Farao. En als Farao had geluisterd en op die roeping van hem was ingegaan, was hij een geweldig kanaal van zegen geworden voor deze wereld. Maar hij wilde niet. En hij werd een vat des toorns. Een voorwerp des toorns. In plaats van een voorwerp van ontferming. En de Heere wilde zich ontfermen over Farao. Maar het ging niet. Keer op keer niet. Tot de Heere Farao's hart verhardde. En Israël, van nature helemaal niet veel beter. Een en al vallen en opstaan. Ook met dat gouden kalfje, zou haast zeggen als de Heer zich had voorgenomen, doet dat volk daar maar weg. Die ontfermt zich. Zo ook Israël hier in de handelingen. Ze komt er nu niet op de prediking in. Stad na stad na stad. De apostelen worden vervolgd. De meesten zijn allemaal omgekomen, allemaal vermoord. Paulus wordt van alles door de Joden aangedaan. En ze zeggen, joh, doe dat volk maar weg. En de Heere, ja, die verhardt ook het hart van dit volk. En in Handelingen 28 is het ook zover gekomen. De verharding van, is dan over Israël gekomen. Maar Paulus ziet ook dan, aan de andere kant, er toch nog in de toekomst hoop is, want de Heere zal zich ook in de toekomst over dat volk zich ontfermen. En als we het uiteindelijk doortrekken naar ons eigen persoonlijke leven, zien we vaak hetzelfde. Dat de verkiezende genade van God in ons leven er is, dat hij ons verkoren heeft, dat hij een geweldig doel met ons voor heeft. Dat we ook verlost zijn geworden, ook de Heer Jezus hebben leren kennen, maar dat er ook in ons leven vaak heel wat nog steeds mis is. We vaak nog heel wat onderuit gaan, nog heel wat afgoden hebben die we los moeten laten. Maar de Heer in ons een goed werk is begonnen. En dat Hij dat maar blijft voortzetten. In zijn ontferming. In zijn genade bewijzen. En gelukkig dat genade bewijzen. Dat ontfermen hangt niet af. Of iemand wil, dan wel of iemand loopt. Dat hangt van de Heer af. Maar aan de andere kant moeten we wel ervan ons doordringen. Dat we te maken hebben met een soeverein God. Die aan ons geen rekenschap hoeft af te leggen van zijn daden. Dat we niet hoeven te denken, nou, God zal zich maar blijven ontfermen. Dat zie je aan Farao. God blijft zich niet tot in lengte vandaag zich ontfermen. Als wij aan onze kant voortdurend ons hart verharden in samenkomsten, als de Heere tot ons hart spreekt en we luisteren niet, en we sluiten ons voor die prediking af, omdat we hier komen om andere redenen dan om de stem van de Heere God uit zijn woord te horen. Ja, dan kan het zo zijn dat op een gegeven ogenblik, ondanks dat God een God is van barmhartigheid en hij barmhartigheid en genade wil bewijzen, dat voor hem de maat vol is. En dat hij van zijn kant uitzet. En nu even niet. Bij Israël was het zo. Gelovigen waren dat hoor. Een gelovig volk. Hier in de handelingen hier. Maar nu even niet. En al 2000 jaar is hun hart verhard. En dan kan je wel Israël onder Israël zending gaan bedrijven. En dan kan je een heel bataljon evangelisten naartoe sturen. Maar ik zeg u, het heeft geen zin. Als God eenmaal het hart van zo'n volk heeft verhard, dan kan je zending bedrijven tot je erbij neervalt, bij wijze van spreken. Nee, de Heere zal dan weer in zijn genade zich moeten keren tot zijn volk. En dat voor wat terzijde is gezet, hij weer weer als ware bemoeienis moet gaan nemen met het volk, omdat hij luistert naar het hulpgeroep, wat dan opstijgt, nog ineens opstijgt tot hem, maar wat hij dan hoort en dat hij nadenkt en denkt over het verbond en de eden die hij heeft gezworen met Abraham, Isaac en Jacob. Moeders en zusters, laten we bewust zijn dat we een verantwoordelijkheid hebben.
ten opzichte van de Heer. Om de predikingen die wij beluisteren, de Bijbelstudies die we meemaken, dat we daar echt met ons hart op ingaan. Die zou een slechte zaak wezen. Als het woord van God in ons persoonlijk leven gewoon een gesloten boek is. Het mag niet zo wezen dat ik hier alleen de Bijbel lees. Dat iedere prediker die hier komt alleen de Bijbel leest. En dat als wij daar zitten, in de hele week, Gods woord niet voor ons open gaat. En dat er stof op ligt eigenlijk, bij ons thuis. Nee, de Heere wil dat we op zijn woord zullen ingaan, dat we met hem zullen leven. En dan wil hij niet alleen genade betonen en ontferming betonen, als er steeds maar weer van die gruwelen zijn, en die gruwelijke dingen plaatsvinden, wat dan zonde heet in ons leven. Nee, dat wil hij liever achter ons laten, dat hele hoofdstuk. Hij wil met ons verder, zoals hij verder kon gaan met Mozes. Mozes die begon te vragen, Heere, ik wil uw heerlijkheid zien. En we mogen zijn heerlijkheid zien in zijn woord. En dan wil de Heer ons ook zo zetten in een rotspleet. En met zijn hand ons bedekken. Zodat we ook kunnen gaan ontdekken in zijn woord. Gaan ontdekken in ons leven. En we mogen ook zo zijn achterste delen zien. Ja, we mogen zelfs nog veel meer zien dan Mozes ooit kon zien. Dan mogen we het aangezicht des Heeren zien. Dan mogen we de Heer Jezus Christus zien. Die in het Oude Testament nog verborgen was. En dat is iets fantastisch. Zo genadevol, zo vol ontferming is onze God. Amen.